vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.
Dit is de Voice of Indonesia met het nieuws. Indonesische jongen greed nadat hij gegijzeld was door Abu Sayyaf. De 130 toeroperators zijn ingeënt tegen COVID-19 in West Lombok. Dit is nieuws compleet. MK, 14-jarige Indonesische burger die gegijzeld werd door de Abu Sayyaf groep, werd zondag gereed op het eiland Kalupag nadat eerder 3 Indonesische mannen waren vrijgelaten op donderdag. Het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde hier zondag in een verklaring dat MK werd gered door het Filipijnse veiligheidsapparaat dat een gezamenlijke operatie lanceerde en erin slaagde de Abu Sayyaf groep tijdens een gewetvuur te puzzelen. Het Indonesische consulaat-generaal in Davao City, de Filipijnen, had via een lid van de grensovergang van de Indonesische strijdkrachten in Bongao, Tawi-Tawi, een ontmoeting gehad met MK die in goede en gezonde toestand verkeerde. Met de vrijlating van MK zijn alle Indonesische burgers die werden gegijzeld door de Abu Sayyaf groep met succes bevrijd. Maar liefst 230 toeroperators in het district West Lombok in de provincie West Nusa Tenggara, NTB, hebben zaterdag COVID-19 vaccinaties ontvangen als een poging om een kudde immuniteit tegen het nieuwe type corona te ontwikkelen virus in Indonesië. Saipul Akhan, hoofd van het WWW-kantoor van het West Lombok, zei dat er weer liefst 130 operators hun tweede dosis ontvingen, terwijl 100 hun eerste vaccinatieprik kregen. De eerste dosis van het vaccin is bedoeld om het antilichamen te verhogen, terwijl de tweede dosis de eerste dosis versterkt, zodat de antilichamen nog sterker lijken. De vaccinatiecampagne toonde aan dat het toerisme in West Lombok regentie klaar staat om gasten te verwelkomen, merkte hij op. Hij zei dat de COVID-19-vaccinaties zou worden voortgezet totdat alle 4.230 toeristenarbeiders in het district zijn ingeënt. De touroperators werken in hotels, restaurants, reisbureaus, reisgidsen, creatieve economiebedrijven en andere. De volgende vaccinatieactiviteit is voor 1.000 toeristische werknemers die hun eerste vaccinatiedosis zullen krijgen. PT Pupuk Kalimantan Timur investeert 2 miljard US dollar of equivalent van 35,9 biljoen rupiah in de komende 5 jaar om een nieuwe kunstmestfabriek te bouwen in het petrochemische industriële gebied Bintuni Bay, West-Papua, die urium, ammoniak en methanol zal produceren, meststoffen. Dit zei de algemeen directeur van Pupuk Kaltim, Rahmat Pribadi, in een virtueel media-interview op zondag. Rahmat vertelde dat de landvoorbereiding in 2022 zal plaatsvinden en dat de fabrieksreconstructie in 2023 zal plaatsvinden. Als het volgens plaats is, kan de fabriek in 2026 in bedrijf worden genomen. Volgens Rahmat zal Pupuk Kaltim zijn eigen urium en ammoniak in de fabriek produceren, terwijl de methanolproductie nog steeds nadenkt over de noodzaak om partners te vinden. Rahmat zei dat de huidige landbouwsector in Oost-Indonesië nog steeds onderontwikkeld is, maar nog steeds potentieel heeft in verschillende gebieden, bijvoorbeeld het voedsellandschap in Kalimantan, Merauke en groot landbouwgebied in Manokwari en voedselschuren in Sulawesi. China en de Verenigde Staten hebben besloten een gezamenlijke werkgroep over klimaatverandering op te richten. Volgens een verklaring van de Chinese delegatie die deelnam aan het 2 dagen durende overleg in Anchorage in Alaska tussen beide landen, de Chinese afgezanten zeiden dat de beide landen zich inzetten voor het verbeteren van de communicatie en de samenwerking over deze kwestie met het staatspersbureau Xinhua. Tijdens de bijeenkomst in Alaska uitte Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Antony Blinken tot onvrede van de Chinezen in een verklaring zijn zorgen over Hongkong, Taiwan en de vervolging van de Oeigoeren. Ondanks intensieve gesprekken werden geen doorbraken in de bilaterale betrekkingen bereikt. Desondanks vonden de Chinese onderhandelaarsgesprekken openhartig, diepgaand en constructief, aldus Xinhua. Beide partijen spraken hun bereidheid uit om de samenwerking of coördinatie op een aantal specifieke gebieden te verbeteren, schreef het Staatspersbureau. Beste luisteraars, dat was nieuws van vandaag.
Voice of Indonesia met het commentaar. De Board of Governors meeting van Bank Indonesia op 17 tot 18 maart 2021 besloot toen om de referentierente, de BI 7 days reverse repo rate, op 3,5% te houden. Eerder op 18 februari kondigde Bank Indonesia een renteverlaging aan van 3,75% naar 3,5%. Sinds begin vorig jaar heeft BI zijn referentierente met 150 basispunten verlaagd. De cijfer van 3,5% is de positie van de laagste rente van Bank Indonesia in de geschiedenis van het onafhankelijke Indonesia. Volgens de gouverneur van de Centrale Bank van Indonesia, Perry Warjio, is dit besluit in overeenstemming met de noodzaak om de stabiliteit van rupiah-wisselkoers te handhaven vanwege de toenemende onzekerheid op de wereldwijde financiële markten te midden van voorspelde lage inflatie. Bovendien handhaaft de BI ook het rentetarief op de depositofaciliteit op 2,75% en het rentetarief voor de leenfaciliteit op 4,25% naarmate het economisch herstel voortduurde. Om de duurzaamheid van nationale economische herstel te ondersteunen, zal Bank Indonesia ook het accommoderende macroprudentiële beleid verder optimaliseren, de verdieping van geldmarkt versnellen, het internationale beleid ondersteunen en het betalingssysteem digitaliseren. In line hiermee onderneemt Bank Indonesia beleid stappen als vervolg op de synergie van beleid voor het Financieel Systeem Stability Committee in een geïntegreerde beleidspakket voor het vergroten van de bedrijfsfinanciering. Daarnaast blijft het beleidscoördinatie met de regering versterken om distributie van krediet of financiering van banken naar het bedrijfsleven te versnellen, vooral in prioritaire sectoren die economische groei ondersteunen in de context van nationaal economisch herstel. De verklaring van de Centrale Bank van de Verenigde Staten dat er geen aanwijzingen zijn voor het verhogen van de referentierente tot 2023 is een verademing voor valutabewegingen in ontwikkelingslanden, waaronder Indonesië. Als Bank Indonesië deze stappen volgt, zal de rupiah naar verwachting dit jaar weer sterker worden na in 2020 voldoende onder druk te hebben gestaan. Het is dus te hopen dat het proces van economisch herstel sneller kan verlopen. Dat was het commentaar.
Dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen vandaag in de geschiedenis. Op 22 maart 1945 werd de Arabische competitie opgericht. De Arabische competitie werd opgericht door 6 landen, namelijk Egypte, Irak, Transjordanië, nu Jordanië, Libanon, Saudi-Arabië en Syrië. Jemen trad tot de competitie als lid op 5 mei 1945. Momenteel telt de competitie 22 leden, maar de deelname van Syrië is sinds november 2011 beëindigd als gevolg van de onderdrukking van de regering tijdens de burgeroorlog in Syrië. Het doel van de Bonn in 1945 was om de politieke, culturele, economische en sociale programma's van haar leden te versterken en te coördineren en om te bemiddelen van geschillen tussen hen of met de derde partij. Bovendien was de ondertekening van de overeenkomst over de gezamenlijke defensie en economische samenwerking op 13 april 1950 bedoeld om de militaire defensiesmaatregelen te coördineren. In maart 2015 kondigde de secretaris-generaal van de competitie aan dat de oprichting van de Arabische strijdkrachten tot doel gaat extremisme en andere bedreigingen voor Arabische landen tegen te gaan. De deelname aan het project was vrijwillig. En militairen kwamen al tussen beide op verzoek van een van de lidstaten. We gaan op 22 maart 2003 kondigde Hongkongse onderzoekers werelds eerste diagnostische test voor dodelijke longontsteking aan. Dr. Dominic Tsang, consultant microbioloog van het Queen Elizabeth Hospital, houdt een foto omhoog waarop een met een virus geïnfecteerde cel te zien is die onder een microscoop is geïnspecteerd tijdens een persconferentie op 22 maart 2003. Onderzoekers uit Hongkong zeiden dat de 6 wereldeerste diagnostische test voor de dodelijke longontsteking hadden ontworpen en groeien het virus dat de mysterieuze zich verspreidende ziekte veroorzaakte en kwam dichterbij uit de ontwikkeling van een remedie. Virologen en microbiologen van de Universiteit van Hongkong zeiden dat de test kon vertellen dat een patiënt de ziekte had binnen 4 tot 14 dagen, waardoor een passende behandeling werd gegarandeerd. We beëindigen vandaag in de geschiedenis op 22 maart 2004 topleider van Hamas Sheikh Ahmed Yassin gedood bij een Israëlische raketaanval in Gaza-stad. Sheikh Ahmed Yassin, de spirituele leider en operator van de militante Palestijnse groep Hamas, werd begin maandag 22 maart 2004 gedood door een Israëlische raket die hem straf toen hij een moskee in Gazastad verliet. Sheikh Yassin, een symbool voor Palestijnen van verzet tegen Israël en voor Israëli's van Palestijnse terrorisme, was verreweg de belangrijkste Palestijnse militant die door Israël werd verwoord in meer dan 3 jaar van conflict. Het Israëlische leger bevestigde de moord en zei in een verklaring dat de sheikh verantwoordelijk was voor talloze moorddadige terroraanslagen die resulteerden in de dood van veel burgers, zowel Israëliërs als buitenlandse. Sheikh Yassin hielp Hamas te vinden in 1987, later bracht hij 8 jaar door in Israëlische gevangenis, voordat hij in 1997 werd vrijgelaten als gebaar naar koning Hussein van Jordanië, na een mislukte moordaanslag op een Hamas-leider in Amman, de hoofdstad. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis, de editie van 22 maart van Voice of Indonesia in Jakarta. Tot ziens.
Voice of Indonesia. Satu yang tak bisa lepas, percayalah.
Voice of Indonesia.
Sebelumnya tak ada yang mampu mengajarku untuk bertahan di kala sedih. Sebelumnya ku ikat hatiku hanya untuk aku seorang. Sekarang kau di sini, hilang rasanya semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan kamu? Lalu senyummu menyadarkanku, kau cinta pertama. Sebelumnya rasanya tak perlu membagi kisahku, tak ada yang mengerti. Sekarang kau di sini, hilang rasanya semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan kamu? Lalu senyummu menyadarkanku, kau cinta pertama dan terakhirku. Bila suatu cari tentang rasa ini. Aku tanpa ganti, akankah sama jadinya bila bukan kamu? Lalu senyummu menyadarkanku, kau cinta pertama dan terakhirku.
Voice of Indonesia.
Koordineren minister voor maritieme zaken en investeringen Luhut Binsar Panjaitan en koordinerend minister voor politieke, juridische en veiligheidszaken Mahfud MD lanceerden samen met een aantal andere ministers het Batam Logistics System, een geïntegreerd logistiek platform in Batam, provincie Riau, op donderdag 18 maart 2021. Luhut Panjaitan zei bij die gelegenheid dat logistiek in Indonesië tot dusver relatief inefficiënt is in vergelijking met de buurlanden. Daarom is het Batam Logistics Ecosystem of BLE platform ontworpen als onderdeel van het Nationaal Logistiek Ecosysteem of NLE. Bij dezelfde gelegenheid legde minister van Financiën Sri Mulyani uit dat de regering behalve Batam ook NLE zal implementeren in heel Indonesië, die in alle havens wordt afgedwongen. Hopelijk maakt dit deel uit van het economisch herstel. Sri Mulyani legde uit dat de regering Batam koos om een logistiek systeem te implementeren omdat de staat een landelijke veranda is die uitkijkt op de buurlanden. Met het Batam Logistics Ecosystem of BLE wordt gehoopt dat wanneer de economie herstelt, de dienstverlening voor export-importactiviteiten in Batam veel beter zal zijn. Ondertussen zei minister van Handel Muhammad Lutfi dat het ministerie van Handel de regering van het Batam logistieke systeem ondersteunt via het Batam Logistic Ecosystem of BLE dat in staat is om efficiëntie in handelsactiviteiten te creëren door de integratie van licenties en logistieke diensten. Volgens Muhammad Lutfi kan BLE de logistieke kosten en tijd van Batam verminderen door middel van geïntegreerde diensten. De BLE richt zich op systeemintegratie om Batam logistieke diensten zoals bedrijfsvergunningen en verbruiksvergunningen, ship-to-ship diensten en drijvende opslagheenheden samen te brengen, evenals de implementatie van een autogate-systeem. Daarnaast omvat BLE ook logistieke diensten zoals het bestellen van vrachtwagens, schepen, magazijnen en betalingen. Muhammad Lutfi zei dat Batam Logistics Ecosystem deel uitmaakt van de inspanningen om nationaal logistiek beheer te reguleren onder de paraplu van het Nationaal Logistiek Ecosystem, evenals inspanningen om nationaal economisch herstel van de COVID-19-pandemie aan te moedigen. Hij benadrukte dat de logistieke efficiëntie nodig is, zodat Indonesië kan concurreren met andere landen. Dit zal ook nuttig zijn om zekerheid te bieden bij het zaken doen in Indonesië en om de staatsinkomsten te verhogen. Luisteraars, dat was Indonesia Q voor vandaag.
Voice of Indonesia.
Het traditionele huis van Sumba wordt meestal Umabokulu of Umambantangu genoemd. Umabokulu betekent groot huis, terwijl Umambantangu een torenhuis is. Umabokulu en Umambantangu verwezen naar typische Sumba's paalwoningen met torenhoge daken. Uma Bokulu werd gebouwd in het traditionele dorp Wainyapu, subdistrict Kodi, Waisumba. Ondertussen heeft de vorm van de traditionele huizen buiten het traditionele dorp over het algemeen geen torens. De top van het dak van Uma Bokulu is erg hoog, ongeveer 20 meter. Daarvoor wordt het torenhuis genoemd. Uma Bokulu is gemaakt van natuurlijke materialen. De vloer en het ramen zijn gemaakt van bamboe. Het dak is gemaakt van rietgras. De kracht van dit gebouw ligt op de vier hoofdpijlers in de vorm van de gigantische boomstammen genaamd Kambaniru Ludungu. Rondom de hoofdpijler bevinden zich 36 onderstaande pilaren genaamd Kambaniru. Dit traditioneel huis is samengebouwd door middel van traditionele ceremonies. Om een groot huis te bouwen, worden grote touwen zonder spijkers gebruikt. Bij het plaatsen van reten daken mogen ze pas een pauze nemen om te eten als de dakbedekking compleet is. Het unieke van Uma Bokulu is de konische vorm van de rietzuil, die Toko Uma wordt genoemd. Binnen in het huis is er een ruimte die gebruikt wordt als schuur om zaden, etenswaren en erfstukken om te slaan. Op de bovenste verdieping van Uma Bokulu is een woonkamer genaamd Bei Uma. In het midden van de kamer worden vier houtzuilen gebruikt als keuken. Voor de keuken staat een eettafel en voor de eettafel is een veranda waar de heren een gesprek voeren. De veranda of het terras is meestal voorzien van buffelhoorns of varkenstaanden. Dit bewijst dat de eigenaar van het huis vee heeft geslacht. Evenals een teken dat de eigenaar van het huis een belangrijk persoon is in de gemeenschap. Logeren bij Uma Bokulu is erg comfortabel. De vrije lucht in een aardevloer en bamboewanden maakt de lucht in Uma Bokulu zeer comfortabel. Ook hoeft de vloer niet getwijld of geveegd te worden, want tussen de bamboestammen die in de vloer zijn gerangschikt zitten openingen waardoor stof en vuil direct onder het huis vallen. Dit wordt onder Uma Bokulu Kali Kabunga genoemd. Deze ruimte wordt meestal gebruikt om de brandhout op te slaan en wordt ook gebruikt als veeboek. De authenticiteit van de traditionele huizenbouw is nog steeds bewaard gebleven. Deze huizen met rieten toren zijn te vinden in traditionele dorpen zoals Wainyapu, Ratenggaro, Tarum, Waitabar, Lamboya, Wanokaka. Dat was de wonderen van Indonesië van vandaag, getiteld Uma Bokulu, een traditioneel huis van Sumba in Oost-Nusa Tenggara. Tot ziens!
Voice of Indonesia.
Bila asmaraku telah tiba, merenggut nafas di jiwa. Itu dia yang datang hadirkan cinta, menyebar ke dalam rasa. Dapatkah ku mengatakannya, perasaan yang ku punya. Saja. menjadikan bintang di surga memberikan warna yang bisa menjadikan indah. Aku tak mampu mengatakan, aku tak mampu untuk mengungkapkan hingga sampai saat ini perasaan tak tertinggal. Dapatkah dia merasakan nafas yang tersimpan? Itu bukan cinta, sekedar cinta biasa yang sesaat dan terus hilang. Dapatkah aku memeluknya, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadi dapatkah aku memeluknya, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadikan indah. Aku tak mampu untuk mengatakan, aku tak mampu untuk mengungkapkan hingga sampai saat ini perasaanku tak tertinggal. Dapatkah aku jadikan bintang-bintang di surga, memberikan warna yang bisa dan teruslah bisa menjadikan indah. Sarana
Voice of Indonesia.
Bila harus berakhir segala
Voice of Indonesia.
Listeners, in weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Spreek Maar Bahasa is een samenwerkingsprogramma tussen Voice of Indonesia en het ontwikkeling bureau van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is meminjam barang of iets leren. Nu zal ik het gesprek voorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Kevin en Boris.
Kevin, boleh aku meminjam sapu?
Boleh.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Boleh aku betekent mag ik meminjam. Meminjam betekent lenen. Sapu. Sapu betekent bezem. Boleh aku meminjam sapu? Betekent mag ik bezem lenen? Boleh saya bertanya? Betekent mag ik vragen? Boleh aku meminjam kain lap? Betekent, mag ik stofdoek lenen? In het dialoog hoort u het vraag, boleh aku meminjam sapu? Die, mag ik bezem lenen? Betekent, om iets te lenen of iets te vragen, of de toestemming van iets te vragen, begin maar het vraagzin met, boleh aku? Of, boleh saya? Voor de formule gesprekken. Dit betekent, mag ik? Daarna volg daar met de zelfstandig naar morgen of in deze situatie de dienstdag. Als u de toestemming geeft, zeg maar boleh. Dit ja betekent. Maar als u niet wil geven, zeg maar tidak. Die nee betekent. Voordat we beëindigen dit programma, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld.
Kevin, boleh aku meminjam sapu?
Boleh.
Dat was Spreek Maar Bahasa voor vandaag.
Voice of Indonesia.
Yang aku cintai dan bisa ku genggam lagi. Saat rasa tak berganti, saat
Voice of Indonesia.
Kita mampu mendaki rasa cinta kasih dan kesedihan. rasa cinta kasih dan kesungguhan.
Voice of Indonesia. Thank you.
kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Kau tak cinta. Aku bisa membuatmu.
Voice of Indonesia.